Goedemorgen.
Mevrouw Verlinde, wanneer komt dat ministerieel besluit met de verduidelijkingen er?
We zijn er momenteel nog heel hard aan het werken en de bedoeling is om dat rond de middag te kunnen publiceren.
Over die onduidelijkheid bij winkelen op afspraak, kan u een aantal dingen al ophelderen daarover? Hoe kunnen handelaars zich voorbereiden op morgen, als ze pas na de middag weten wat er kan en niet?
Ja, voor eerst, ik begrijp natuurlijk dat dit bij handelaars vragen doet rijzen omtrent hoe dit georganiseerd moet worden. En we proberen hen zo goed mogelijk te helpen om die onduidelijkheid weg te werken. En er is ook voor gekozen om zo weinig mogelijk administratieve belasting op te leggen aan de handelaars. Dus zij kunnen zelf kiezen hoe zij die reservaties tot stand doen komen. Het is ook zo dat het niet is, zoals in Nederland, dat men 4 uur vooraf moet reserveren. Maar we vragen wel heel duidelijk om te werken met reservaties en dus ook enkel toegang tot de winkel toe te laten voor mensen die gereserveerd hebben en tijdens het gereserveerde tijdslot.
Maar je mag daar wel langs gaan bij een winkel en zeggen, kan ik reserveren voor binnen een minuut en dan mag je binnen?
Wel, in elk geval zal het ook zo zijn dat er een limiet is op het aantal mensen die in de winkel kunnen zijn, wat trouwens vandaag ook al het geval is. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat er voor de winkels lange wachtrijen staan van mensen die willen reserveren. Want we nemen deze maatregelen niet omdat het prettig is, niet omdat we aan winkels bijkomende lasten willen opleggen, maar wel omdat we denken dat het nodig is om contacten en verplaatsingen verder te beperken. We hebben gezien de laatste weken dat het aantal verplaatsingen toeneemt en dat is wat we willen tegengaan, want dat soort verplaatsingen leidt tot besmettingen en leidt dan tot hospitalisaties. En het respect voor de zorg kunnen we niet maken dat de zorg het niet kan volgen en daarom moesten we dit doen.
Maar mag je reserveren aan de deur?
Het is niet uitgesloten, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van wat we proberen te doen. De bedoeling is dat mensen zeer gericht naar de winkel gaan. En ik begrijp dat daar vragen bij reizen. Ik begrijp ook dat dat voor winkeliers niet prettig is. Maar met dit systeem hebben we geprobeerd om de winkels toch nog open te laten. Eerder dan het eerdere systeem dat we kenden om niet essentiële winkels te sluiten. Maar toch ervoor te zorgen dat contacten zoveel als mogelijk beperkt zouden worden.
Hoe wil u dat gaan handhaven? In Nederland staan daar bijvoorbeeld hoge boetes tegenover. Hoe zit dat bij ons?
Het is in de eerste plaats uiteraard aan de winkeliers om ervoor te zorgen dat de crowd control en de beperking van die toegang mogelijk wordt gemaakt. Overigens, zij doen dat vandaag al zeer goed. Dat gebeurt vandaag. In grotere winkels heeft men een systeem waarbij men met tellers werkt om te kijken dat er niet te veel mensen in de winkel tegelijkertijd komen. Daarnaast zal ook het ministerie van Economische Zaken die controles kunnen doen om te kijken of er effectief wordt gewerkt met die reservatiesystemen. En uiteraard zal daar ook een rol te spelen zijn voor de politie, zoals ze dat vandaag ook al doen in drukke winkelstraten en dergelijke, om precies ervoor te zorgen dat die afstand gehouden kan worden tussen mensen.
Maar het is niet zo dat de politie nu andere richtlijnen krijgt vanaf morgen.
Nee, wij overleggen zeer nauw met de politie. Zoals u weet heb ik elke week een overlegmoment met de politie om de richtlijnen te bekijken. Dat is deze week niet anders en zeker ook wanneer de nieuwe maatregelen in werking treden. Zij doen een fantastische job om zo goed mogelijk die sanitaire maatregelen te doen, naleven. En uiteraard gaan we bekijken waar we moeten bijsturen, maar intussen zijn zij ook vertrouwd met wat er moet gebeuren qua controle en dat zal de komende dagen en weken niet anders zijn.
Ja, de boetes worden niet hoog. Of de aanpak wordt niet repressiever.
Nee, zo is het inderdaad. Want ik wil toch nog wel eens onderstrepen, de politie is er niet om mensen het leven lastig te maken of om boetes uit te schrijven. In principe zou onze betrachting om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden, zou dat de grootste drijfveer moeten zijn en niet de vrees om een boete te krijgen, uiteraard.
Ja, de bubbel van 10 die gaat opnieuw naar 4 vanaf morgen. We krijgen prettig aangenaam lenteweer. Maandag, dinsdag ook nog een stukje woensdag. De paasvakantie is wat verlengd. Heel wat besturen, stadsbesturen, maken zich toch zorgen over hoe ze dat allemaal moeten handhaven. Als we kijken wat er bij dat prettig lenteweer een maand geleden nog maar gebeurde. Toen werd er in Antwerpen wel opgetreden, in Brussel niet. Krijgen we weer dat soort taferelen?
Ja, ik hoop het niet. Hè. Ook deze maatregel is niet genomen om mensen het leven moeilijk te maken, maar wel omdat we gezien hebben dat die grote samenscholingen toch leiden tot meer nauwe contacten en dat daarbij ook de afstand niet altijd gerespecteerd werd. En dat is precies wat we nu niet nodig hebben als we ervoor willen zorgen dat die hospitalisaties naar beneden gaan. En dat is de voornaamste doelstelling hiervan. De politie weet ondertussen ook hoe ze daartegen moet optreden. En het is inderdaad niet uitgesloten dat
niet
we
als je in Brussel keek hoe het gegaan is, dan wist de politie het niet, want er werd niet ingegrepen.
Wel, de politie weet het wel. Zij kennen de situatie ter plaatse, maar op bepaalde momenten wordt een inschatting gemaakt op basis van die lokale kennis, hoe men het best met de situatie kan omgaan. En wat vermeden moet worden, is uiteraard dat er grotere chaos ontstaat omdat er onduidelijkheid is of omdat er bepaalde reacties ontstaan. Dus dat wil men vermijden. En het is aan de lokale politie om dan die inschatting te maken. Ik heb dat u, denk ik, enkele weken geleden ook al even gezegd, dat dat dan kan betekenen dat in bepaalde gevallen op een andere manier wordt opgetreden, maar dat is precies omwille van die lokale inschatting.
Onderwijs, dat was de grote twistappel deze week. Van kleuterscholen open naar kleuterscholen dicht. Dat zat in de communicatie niet goed, hè, woensdag.
Wel, voor eerst was dat een ongelooflijk moeilijke beslissing. Niemand wil de scholen sluiten, ook de federale regering niet. We weten dat onderwijs belangrijk is, ook voor kinderen, om de weg te vinden naar zorg, naar begeleiding. En dus dat was de absolute betrachting om die scholen open te kunnen houden. Aan de andere kant hebben we gezien dat op scholen ook heel veel besmettingen waren en dat er veel onzekerheid was bij ouders, bij leerkrachten, hoe om te gaan met die besmettingen. Bepaalde klassen werden gesloten, bepaalde leerjaren, scholen. En dus dat zorgde ook voor heel veel stress bij ouders en bij leerkrachten. En daarom hebben we op basis van de adviezen die we gekregen hadden en op basis van de inschatting van de situatie noden besloten om ook die lagere scholen en de middelbare scholen te sluiten. Uiteraard met respect voor de examens waarop studenten zich vandaag voorbereiden. En dat is een beslissing die we genomen hebben. Voor wat
maar die niet heel erg duidelijk in de communicatie zat. Afstandsonderwijs, kan dat wel nog, kan dat niet meer? Examens, ja dan nee. Kleuterscholen ook wat twijfel over. Het was niet duidelijk genoeg afgeleid wat de beslissing dan precies was.
Wel, het is een evenwicht dat we zoeken tussen enerzijds de beslissing en anderzijds ook de ruimte te laten, onder meer aan de gemeenschappen, om daar een zeg over te doen. Omdat u weet dat dat een gemeenschapsbevoegdheid is en het is niet uitgesloten dat afstandsonderwijs mogelijk was. En dus na het overlegcomité hebben wij alvast de beslissingen gecommuniceerd die daar genomen zijn. En dan is inderdaad daar later op de dag en gisteren ook nog een verdere invulling aangegeven.
Ja, maar moet je dat niet zien te vermijden? Op dit moment 13 maanden ver in heel deze crisis, waarop mensen toch echt op hun tandvlies zitten, om die uitdrukking er dan toch nog maar eens bij te halen. Duidelijkheid, dat is wat iedereen vroeg en die was er niet.
Ja, absoluut. Ik denk dat we naar duidelijkheid moeten blijven streven en communicatie is daarbij een uitdaging en we doen dat, en dat kan u van mij aannemen, zo goed mogelijk en in overweging nemende alle motiveringen en alle beweegredenen om bepaalde beslissingen te nemen. Maar het is ook niet onlogisch dat als er beslissingen worden genomen, dat die nog verdere invulling en detaillering nodig hebben in de uren nadien. Ik denk dat dat onmogelijk is om dat te vermijden en uiteraard begrijp ik dat die beslissing, afhankelijk van waar je bevindt en hoe je in dat onderwijslandschap optreedt, dat die op een andere manier binnenkomt.
Maar is dat niet het probleem dat iedereen een beetje eigen invulling begint te geven aan wat er dan op het overlegcomité wordt voorgesteld? Winkels, ja, niet sluiten, maar toch een beetje. Scholen niet sluiten, maar toch een beetje. Crèches raden intussen af om kinderen te brengen. Kleuterscholen raden af om kinderen te brengen. Sommige koepels beslissen om dan toch te sluiten. Door geen lockdown te willen afkondigen met al die maatregelen, dwing je mensen om dat bijna wel te doen, thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. Was het niet gewoon beter geweest om te zeggen, blok erop en dan is het gewoon duidelijk voor iedereen?
Nee, dat denk ik niet. We weten dat we geen maatregelen moeten nemen die een doel voorbij schieten en dat het beter is om verfijnde maatregelen te nemen die precies tot doel hebben om besmettingen tegen te gaan en hospitalisaties tegen te gaan. Dus zomaar een grote blok erop, ik denk dat dat een verkeerd signaal zou zijn. En dus we hebben geprobeerd met de wetenschap die we hebben op basis van de laatste maanden om een beslissing te nemen die rekening houdt met heel wat aspecten. En dus dat betekent dat dat een beslissing is die wat verfijnder is, die wat gedetailleerder is, die dan genomen wordt en nadien nog wat invulling nodig heeft. En ik begrijp dat mensen onmiddellijk de vragende partij zijn naar die verdere invulling. Maar we doen er alles aan en dat mag u letterlijk nemen dag en nacht om die duidelijkheid zo snel mogelijk te geven. En uiteraard, bijvoorbeeld voor wat de kleuterscholen betreft, voor eerst kleuterleiders, kleuterleidsters, dat zijn helden. Ze hebben de laatste maanden het beste van zichzelf al gegeven om die kleine kinderen ook van onderwijs te voorzien. En we hebben daarbij een heel aantal overwegingen gemaakt in de eerste plaats voor wat betreft het aantal contacten. Er was ook vastgesteld dat er in kleuterscholen minder besmettingen waren bij de kinderen. En bovendien weten we dat voor die kleine kinderen het heel belangrijk is dat zij onderwijs en zorg verder kunnen blijven kijken. Dus die combinatie van al die elementen heeft er ons toe gebracht om op het overlegcomité die beslissing te nemen. Maar ik ga er uiteraard vanuit dat zowel de koepels als de kleuterscholen weten wat het beste is voor die kleuters en dat zij dan met die beslissing verder aan de slag zijn gegaan. En dat is wat we gezien hebben de voorbije uren.
U zegt die kleuterleiders, dat zijn helden. Toch waren ze de enige uit de hele onderwijsveld die wel nog in de vuurlinie moesten gaan staan. Hè? Dat was toch de beslissing van het overlegcomité. Hoe rijmt u dat?
Wel, niemand heeft hen in de vuurlinie gesteld. Hè. Aan het begin van deze week...
Zo voelde
week
zij het wel aan. Hè. Dat is wat de Socialistische Vakbond zei hier gisteren.
Ja, ik weet niet of dat voor alle kleuterleiders op dezelfde manier ervaren wordt. En aan het begin van de week probeerden we nog met z'n allen om die scholen open te houden. En dan hebben we een beoordeling gemaakt om in de eerste plaats ervoor te zorgen dat we de besmettingen ook op scholen konden beperken. Maar in de andere plaats er ook voor te zorgen dat het onderwijs en die zorg voor die kleinste kinderen nog kon worden gegeven. We weten ook dat de combinatie met andere maatregelen die we vragen van mensen, zoals telewerk, in geval van... het in huis hebben van hele kleine kinderen uiteraard moeilijk is. En de combinatie van al die elementen heeft er ons toe gebracht om op het overlegcomité zelf te besluiten dat het kleuteronderwijs toch nog kon plaatsvinden. We weten ook dat er anders noodopvang voorzien moet worden door de scholen, door de lokale besturen en die noodopvang moet ook georganiseerd worden. Dus we hebben daar wel goed over nagedacht en geprobeerd om een evenwichtige beslissing te nemen. Ik heb dan ook samen met jullie gezien welke verdere besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden. En ik ga ervan uit dat de kleuterscholen, de directies en ook de koepels weten wat het beste is voor de kleuters en dat zij daar nu ook vanuit die achtergrond mee omgaan. En dat is wat we zien nu.
Ja, heel veel bezorgdheid is er bij ouders, mensen die ons zeggen, ja, telewerken, ik hoor het u graag zeggen, maar dat kan niet voor elke job. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En als je dan met kleine kinderen zit, dan weten we eigenlijk ook niet wat we daarmee moeten gaan doen. Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om nu te schakelen naar komende maandag. Wat kunnen zij doen?
In de eerste plaats ben ik er zeker van dat iedereen die erbij betrokken is, dat betekent de scholen, de lokale besturen, maar ook de opvangmogelijkheden, dat zij echt goed samenwerken om die noodopvang te voorzien voor mensen die ofwel niet kunnen telewerken, want dat is uiteraard ook nog het geval, ofwel voor mensen voor wie de combinatie onmogelijk is. Er wordt echt met man en macht gewerkt om dat nu deze dagen over het weekend in orde te maken, zodat er een opvang is voor die kinderen. En daarnaast, effectief voor zij die het wel mogelijk vinden om de kinderen thuis te houden, helpt dat natuurlijk ook om de besmettingen verder tegen te gaan.
Mm-hmm. Als we even kijken naar die samenwerking binnen die federale regering over wat het overlegcomité beslist heeft. Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, een van uw coalitiepartners, noemde het een drieledige mislukking. Dat zou je toch niet verwachten van een coalitiepartner?
De voorzitter van de MR zit natuurlijk niet in de federale regering. En ik denk eigenlijk ook niet dat het nu moet gaan over wie het meeste gelijk heeft of wie de schuld heeft of wie de strafste verklaringen doet op Twitter. Ik denk dat er nu maar één antwoord is op de uitdaging waar we voor staan. En dat is met z'n allen ons zo goed mogelijk aan de regels houden, zodat we zo snel mogelijk terug al die vervelende maatregelen kunnen afschaffen. Dat is de bedoeling en niet wie de strafste uitspraken kan doen op Twitter.
Ja, maar vindt u dat niet op zijn minst vervelend dat de voorzitter van een coalitiepartner die uitspraken doet? Hij mag dan wel niet in de regering zitten zelf. Hij heeft er wel regeringsleden zitten die natuurlijk ook naar de voorzitter moeten luisteren.
Ja, ik ga mijzelf niet zo laten afleiden door wat er gebeurt op Twitter. Ik probeer al mijn aandacht en al mijn energie nu te besteden aan wat het meest belangrijk is. Dat is goede maatregelen nemen. En op dit concrete uur is dat een ministerieel besluit rondkrijgen dat zo snel mogelijk gepubliceerd kan worden, om dan ervoor te zorgen dat we kunnen uitkijken naar wat meer zonneschijn, naar het einde van die tunnel waar we verlost worden van deze vervelende maatregelen. Ik denk dat dat echt de vraag is die mensen terecht aan ons politici stellen en die ik met zorg ter harte wil nemen.
Met vizier op 19 april, dat is een eerste nieuwe datum waarop scholen dan weer volledig open zouden moeten kunnen. Dat is toch nog altijd het voornemen. En dan zou ook dat reisverbod aflopen, hè? Niet-essentiële reizen, dat verbod daarop naar het buitenland. Gelooft u dat dat allebei nog kan tegen dan?
Wel, als ik er niet in zou geloven dat we dat mogelijk kunnen maken, dan gooi ik nu al de handdoek in de ring. En dat wil ik niet doen. We gaan er alles aan doen om dat waar te maken. Zeker ook voor die scholen, want we hebben die mijlpaal inderdaad vooropgesteld. Mm-hmm. We hebben het zelf niet helemaal onder controle. En het is een gezamenlijke opdracht. Op 3 weken kunnen we heel veel bereiken. Dat hebben we in oktober ook gezien. Dat hebben we in het najaar gezien, wanneer we die tweede golf de kop ingedrukt hebben. En ik denk dat we dat nog eens moeten kunnen, hoe zwaar het ook is. We zijn bijna aan de top van de berg en dat laatste stukje, dat is verschrikkelijk vervelend, maar we hebben al eens laten zien dat we dat kunnen en ik ben ervan overtuigd dat dat ons nu ook nog eens gaat lukken. En intussen gaan de vaccinaties ook verder. Dat helpt ons ook echt om uit die crisis te geraken en de combinatie van die beide zouden ons toch het uitzicht moeten kunnen bieden op terug die vrijheid en zeker wat de scholen betreft, want dat vind ik zelf ook heel belangrijk.
Dan heb ik toch een goed kwartier van uw tijd genomen op een dag waarop u een ministerieel besluit moet publiceren. Dat zal er na de middag zijn. Dank u wel om tijd te maken, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde voor CD&V.
Met plezier, dank u.
Op de binnenring.